Voordat wij onze hoofden buigen voor gebed, zou ik wat uit Gods woord willen lezen. Ik houd er altijd van om zijn woord te lezen, omdat mijn woorden zullen falen, ze zijn van een mens, maar zijn woorden kunnen niet falen. En u die de tekst volgt enzovoort, laten we vanavond uit Matteüs lezen, het 14e hoofdstuk, en beginnen bij het 22e vers. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. En bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadiën van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwaken kwam hij tot hen gaande over de zee. Toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden ze verbijsterd en zeiden: het is een spook. En ze schreeuwden van vrees. Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Laten we nu onze hoofden buigen voor gebed. Terwijl onze hoofden en harten voor God gebogen zijn, is er een nood in het gebouw vanavond waarvoor van u graag zou willen dat het aan God bekend werd gemaakt door uw hand op te steken en dat in het gebed aan u gedacht wordt? De Heere ziet op u neer om ons genadig te zijn. Onze Hemelse Vader, wij komen nu in uw tegenwoordigheid door de weg en de naam van de Heere Jezus. En wij weten met de gezegende zekerheid waarmee Hij ons beloofde dat als wij iets zouden vragen in Zijn naam, dat U het ons zou toestaan. We zijn hiervoor zeer dankbaar. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe wij ons hierover voelen, de zekerheid die we hebben dat U nu naar ons luistert. U zag deze handen, Heer. U weet wat ze nodig hadden. U bent de alwetende, almachtige, oneindige God. En wij weten dat U de harten van de mensen kent. U kende onze gedachten. Zelfs voor wij ooit geschapen werden, kende U elke gedachte die we ooit zouden hebben. Want U bent oneindig. En wij bidden in dit uur, Heer, terwijl onze verlangens naar U uitgaan, om vanuit de hemelen neer te kijken, Heer, en onze verzoeken aan uw eigen hart te nemen, Heer, en ons te antwoorden in overeenstemming met uw rijkdommen in de heerlijkheid. Geef ons het verlangen van ons hart, erop vertrouwend dat het uw goddelijke wil is, en wij weten dat het uw welbehagen is om uw wil te doen. Geef ons vanavond opnieuw een grote uitstorting van uw tegenwoordigheid, Heer. Genees de zieken, red de verlorenen. Wek degenen op die dood zijn in zonde en overtredingen, en breng hen tot een nieuw leven vanavond. Mogen wij Jezus zien. Wij vragen het in zijn naam. Amen. U mag gaan zitten. We verontschuldigen ons dat we niet in staat zijn de mensen te herbergen voor plaatsruimte, maar sinds de eerste avond heeft men gezegd dat men een grote menigte van mensen moest terugwijzen. Dus we verontschuldigen ons daarvoor. En broeder Grant kwam er gewoon niet helemaal toe een andere zaal te bouwen, of ik geloof dat hij dit deel maar naar de linkerkant zal verhuizen, de dierbare. Dierbare broeder vroeg mij vandaag om naar Dallas, naar zijn gemeente terug te keren, of ik dit tot een jaarlijks gebruik zou willen maken. Zo'n grote invitatie zoals deze in dit uur, wanneer de deuren zo snel sluiten, En dan wil de man dat ik terugkom en er een jaarlijkse gebeurtenis van maak. Ik waardeer dat. En ik had vanmorgen een tijd van gemeenschap met hen, met broeder Gordon Lindsay. Vele van hen, broeder Perry Green, die de sponsor is van de komende samenkomst, ginds de Beaumont, zit hier achter mij vanavond. En vele van onze vrienden, broeder Don en zijn vrouw, we zijn zo gelukkig om hen hier te hebben. De Heere zegene hen. Nu vanavond probeer ik gewoon om mijn boodschappen zo eenvoudig mogelijk te maken, zodat zelfs een kind ze zou kunnen begrijpen. Morgenmiddag is er een evangelische dienst. En ik wilde dat u er allemaal heen zou kunnen gaan. En als u nu diensten in uw eigen gemeente hebt, wel blijft u waar u uw plaats hebt. We willen niet dat iemand zijn eigen gemeente verlaat. En dan, als u ziek bent en wilt komen om voor u te laten bidden, en uw gemeente heeft een dienst morgenmiddag, spreek er met uw voorganger over, zodat hij er niet lelijk over zal denken, weet u. Laat hem weten dat wij hier in samenwerking zijn om het hele lichaam van Jezus Christus te helpen dat hier in Dallas en omgeving verblijft. Dus morgenmiddag, ik denk ongeveer om 2:30, ga ik een evangelische boodschap brengen en dan zullen we voor al de zieke mensen bidden, al de gebedskaarten en dergelijke die gedurende deze week zijn overgebleven, verzamelen en voor hen alle bidden morgen. Mijn onderwerp nu vanavond lijkt meer op een klein drama voor gedurende enkele ogenblikken. Ik zal zoveel als ik kan proberen in te gaan op het bidden voor de zieken vanavond. Mijn tekst is: wees niet bevreesd, ik ben het. Jezus die spreekt. Mijn onderwerp is een getuigenis op zee. Het moet al wat laat op een namiddag geweest zijn. De zon moet ondergegaan zijn toen dit plaatsvond. En nu, het moet een hete dag geweest zijn, ongeveer zoiets als hier binnen. De airconditioner is uit en men werkt eraan. Dit is de reden dat ik mijn onderwerp van daaruit veranderde waarover ik zou spreken, zodat ik ermee comfort maak om u niet in deze hitte te laten zitten. Deze grote visser, na wat hij de hele dag door gezien had, had Jezus in het oog gehouden in zijn grote bediening. Ik zou graag in die dag geleefd hebben om hem te volgen. Maar weet u, ik ben blij dat ik nog steeds het voorrecht heb hetzelfde te doen, erop lettend hoe hij dingen doet. En het is geweldiger hem vandaag in het oog te houden dan het toen was. Ik heb meer geloof in hem nu en kan nu meer geloof hebben dan ik toen gehad zou kunnen hebben, omdat wij 2000 jaar gehad hebben om te bewijzen dat het evangelie gelijk heeft. En na 2000 jaar leeft hij nog en doet zoals hij toen deed, zodat wij nu een grotere verzekerdheid hebben en een beter fundament voor geloof dan men toen had, omdat hij gewoon een man was die rondging met een bewering dat hij van God gezonden was en de Zoon van God was, en dat God zijn beloofde woord van die dag door hem betuigde, en men had ergens de reden om het te betwijfelen, de theologen, zij waren, en merk op dat het deerniswekkend was. Het was echt aandoenlijk, omdat die theologen dat geloofd zouden hebben, indien God hun ogen niet had verblind. De Bijbel zegt dat. En wist u dat hij beloofde dat hij vandaag opnieuw hun ogen zou verblinden, zodat zij het niet zouden zien? Ze zouden roekeloos zijn, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God, woordbrekers, lasteraars, ontevreden, verachters van diegenen die goed zijn, die een vorm van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan zouden verloochenen. Gewoon precies weer een belofte. En u kunt nauwelijks anders dan medelijden hebben met de mensen, wiens ogen voor deze dag verblind zijn, met de schriftplaatsen die God heeft beloofd, dat ze precies in deze dag, in dit uur, zouden plaatsvinden, en we kijken er precies naar en zien het. En dan kijken de mensen en schudden hun hoofd en wandelen weg en zeggen: ik zie het niet. Het is meelijwekkend, maar toch moeten de schriftplaatsen vervuld worden. Het moet zo zijn. Dus deze discipelen waren door God gekozen. Merkt u op dat Jezus hun zei dat hij hen koos voor de grondlegging der wereld. En dat zij een verordineerd zaad van God waren. Daarom, toen deze moeilijkheden opkwamen en de mensen keken alsof men Jezus met een vraag in de hoek had gedreven, bestond er voor hen geen vraag. Ze konden het niet begrijpen, maar ze waren vast besloten niets anders te kennen dan hem. Gij alleen hebt het woord des levens. En ze waren vast besloten erbij te blijven, omdat zij tot die dienst verordineerd waren. En zo is het vandaag ook dat mannen en vrouwen die verordineerd zijn tot eeuwig leven zullen komen. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Dat is zijn woord en dat kan niet falen. Het is Gods woord. En we zien deze discipelen nu, die een grote samenkomst hadden die dag, buiten in een groot veld, langs een berghelling. En Jezus had hun gezegd, ga nu alvast voor mij uit de zee over. En hij ging een berg op, alleen voor gebed. En deze discipelen, na vrienden ontmoet te hebben, ik kan me gewoon indenken hoe zij zich voelden. Omdat vrienden ontmoeten en dan van vrienden te moeten scheiden, net op ongeveer de tijd dat u ermee vertrouwd bent geraakt, u dan afscheid moet nemen. En dat is altijd een soort hartzeer voor mij geweest. Dwars door het land, rondom de wereld, vrienden ontmoeten hebben en hen dan te verlaten, wetend dat er velen zijn die u niet meer zult zien, tot u hen ontmoet bij het oordeel. Het is een wat droevige zaak. Ik kan mij de boot voorstellen, met een boeg in de oever geduwd. En het moet Simon Petrus geweest zijn, met grote gespierde armen en schouders, die het schip rondduwde en het met de boeg de zee invoer. En zij wuifde vaarwel tot degene aan de oever. En men riep, kom weer terug en breng de meester mee om ons te bezoeken. En kom nog een opwekking houden. We zijn zo gezegend geweest vandaag. En nieuwe vrienden wuifden en hij klom over de rest van de discipelen en ging waarschijnlijk naast zijn broeder Andreas zitten en nam de roeiriemen op. De schepen werden toen voortbewogen door of de wind of door de riemen waarmee men roeide. En dan, ze zouden misschien met twee in een boot, twee aan een kant zitten. En ze zouden of met twee op een zitplaats of liever misschien 6 of 8 dollen. Zij trokken dan op tijd en op die manier konden zij de boot in zijn kiel houden. Wanneer er stormen opstaken, wanneer dan de winden normaal waaiden, konden zij een zeil hijsen en zeilen. En net voor deze gebeurtenis moet het volgens de schrift wel een hete namiddag geweest zijn. En dus moet het een echte, kalme, zonnige, hete middag zijn geweest. De zon ging onder. En toen zij roeiden, kwamen zij los en wuifden naar de mensen. Tot ziens, we hopen u op een keer weer te ontmoeten. Terwijl ze uitvoeren naar de zee. En de zonsondergang en het avondschemerlicht. En dan zette na een poosje de duisternis in. En zij moeten bij het roeien een wat behoorlijke flinke vaart gehaald hebben. En dat is een zware taak wanneer die grote zware riemen in de zee gaan. En de meeste van hen waren vissers en grote sterke mannen, gewend aan de zee. En zij verwachtten dus dat Jezus in de boot zou stappen en hen zeer spoedig zou volgen. Wel nu, zij kwamen daar buiten en het moet gewoon wat langs de kust gevaren hebben, zo'n beetje om het schip vaart te geven en dan kalm aan te doen. En misschien zal de jonge Johannes de eerste zijn geweest die zijn mond niet meer kon houden omdat hij de jongste van de groep was. En hij moet het geweest zijn die zei, ik raak wat vermoeid, laten we wat langs de kust varen. Wacht even, we hoeven ons niet te haasten. Hij is nog niet langsgekomen, dus zodat we even goed een poosje kunnen wachten en eens goed op adem kunnen komen. En toen hij daar zat met zijn hoofd wat naar beneden gebogen, moet hij een getuigenissamenkomst begonnen zijn en daarover wil ik spreken. Hij moet het geweest zijn die het eerst opstond en zei, broeders, ongeacht wat de mensen zeggen en of niemand het wil geloven, ik weet na vandaag nu vast en zeker dat wij geen bedrieger volgen. We volgen niemand minder dan God. Want geen mens zou kunnen doen wat hij vandaag gedaan heeft, tenzij het God was. Weet u, toen hij die broodjes nam en ze brak en die 5000 daar voedde, dat was voor mij het meest verbazingwekkende. Tot vandaag zou er een vraag geweest kunnen zijn. Maar dit maakt het vast. Ik herhaal nu gewoon zijn getuigenis zoals het was. Hij zei, ik kan mij iets herinneren van jaren geleden. Ik woonde vroeger dicht bij de Jordaan. En ik kan me als kleine jongen herinneren hoe mijn lieve Joodse moeder mij 's middags opnam en op haar schoot zette en mij wiegde buiten op de veranda, waar de klaprozen bloeiden langs de kant van de oevers van de Jordaan. En zij keken er overheen naar de woestijn, van waaruit ons volk door deze woestijn gebracht werd. Ze vertelde mij dan Bijbelverhalen. Een van de grote verhalen die ik mij herinner, was dat van de Sunamitische vrouw, toen haar kleine jongen dood was. En de profeet deze kleine jongen weer uit de dood opwekte. Dat was vroeger een spannend verhaal. Maar een van de spannendste verhalen die moeder mij vroeger vertelde was als zij zou zeggen, nu Johannes, je bent nog maar slechts een kleine jongen, maar ik wil dat je je herinnert als je ouder wordt, dat de grote Jehovah ons volk uit Egypte heeft gebracht en dat wij door die woestijn zijn gekomen over de rivier daar. En gedurende 40 jaren reisden zij alle in die woestijn, geen plaatsen om kleding te verkrijgen en geen plaats om te eten. En God liet elke nacht brood uit de hemel neerregenen en voedde ons volk in die woestijn omdat ze in de lijn van plicht waren om die grote Jehovah te volgen. En nu zal Jehovah op een dag vlees gemaakt worden hier op aarde, in de vorm van een man. Hij zal de gezalfde genoemd worden, de Messias. En ik herinner mij, zou hij zeggen, als kleine jongen, hoe dat mijn kleine jongensverstand bezig was zich voor te stellen, probeerde uit te vissen, hoe voerde God al die mensen, 2,5 miljoen, in die woestijn? Hoe kwam hij aan al dat brood? En dan vroeg ik mama, mama, heeft Jehovah hele grote ovens daarboven in de lucht? En zou hij al het brood bakken en 's nachts naar beneden komen en het voor de mensen op de grond leggen? En zijn Jehovah's grote hemelen vol ovens? Ze zou zeggen, nee zoon, je bent te jong om het te begrijpen. Zie je, Jehovah is een schepper. Hij heeft geen ovens nodig. Hij spreekt gewoon. En zijn woord wordt gemanifesteerd. Wanneer hij spreekt, hij is de grote Jehovah. En hij sprak het gewoon. En de engelen deelden het voor de mensen op de grond uit. En vandaag, toen ik hem daar zag staan, merkten jullie die blik op zijn gelaat? Er was geen twijfel in zijn gedachten. Ik klom van achter de rots naderbij en hield hem in het oog toen hij dat brood nam en het brak en het aan zijn dienstknechten aan ons overhandigde om het onder de mensen te verdelen. En toen hij opnieuw wilde gaan breken, was dat brood weer heel. En hij heeft dat honderden keren gedaan, tot iedereen genoeg had. En er werden manden vol opgenomen. Ik weet dat dit niemand anders dan Jehovah zou kunnen geweest zijn, omdat hij zoals Jehovah handelde. Alleen Jehovah kan scheppen. En ik weet dat die man geen bedrieger is. Er is slechts één schepper en dat is Jehovah. En nu, van alle dingen die ik gezien heb, is dat wat mij overtuigde. Ik wil dat jullie nu weten dat mijn hart totaal is overgegeven. En ik geloof volledig dat hij niet enkel een profeet is. Hij is een profeet, maar hij is meer dan een profeet. Hij is niets minder dan Jehovah God die onder ons woont, omdat hij brood schiep en de gewoonte van Jehovah had. Geen wonder dat hij kan zeggen, als ik niet de werken doe van mijn vader, geloof mij dan niet. Maar als ik de werken van mijn vader doe, en u kunt mij niet geloven, geloof dan de werken. Want zij getuigen van mij en zeggen wie ik ben. Het zag er naar uit dat de mensen dat gemakkelijk konden hebben gezien. En Johannes was overtuigd dat hij de Messias was. Degene waarvan Jesaja zei, een zoon is ons geboren. En zijn naam zal genoemd worden, Raadsman, Vredevorst, Machtige God, Eeuwige Vader. En Johannes was tevreden gesteld door wat hij gezien had. De jonge knaap gaf zijn getuigenis. Omstreeks die tijd zei Simon Petrus, wel nu wacht even, als wij een getuigenissamenkomst zullen hebben, zou ik graag iets naar voren willen brengen. Jullie weten dat ik zeer sceptisch over de hele zaak was toen Andreas, mijn broer, die de opwekking had bijgewoond van Johannes de profeet en die getuigd had dat de Messias zou komen en dat hij hem zou introduceren. En ik was een beetje sceptisch over wat Andreas mij zou willen vertellen, omdat ik allerlei Messias verhalen en van alles had gehoord. Maar jullie alle broeders, jullie herinneren je mijn oude vader, zijn naam was Jonas, en jullie herinneren zich hem, hoe dat hij een sterke, onwrikbare gelovige was. Wat kan ik mijn moeder en vader herinneren en ons allemaal toen wij visten voor een levensonderhoud en wij geen vis gevangen hadden en we hadden geen brood, we hadden brood nodig en hoe wij dan op de vloer neerknielden en baden tot God, geef ons een vangst vandaag, God, dat wij in staat zouden zijn onze vis te verkopen en onze schulden af te betalen en dat wij voedsel hebben om te eten en hoe wij in de storm en de zee opgingen en het dan waagden die stormen onder ogen te zien. En vader, ik kan zijn grijze haar op zijn rug zien neerhangen, toen hij op een dag op het getouw van de boot zat en tegen mij zei, hij zei, Simon, jij bent mijn oudste zoon. Je weet dat ik altijd geloofd heb, Simon, dat ik de Messias zou zien. Ons volk heeft sedert Eden naar hem uitgezien. En wij zijn er zeker van dat hij komt, ongeacht hoe lang nog. Dat is 4000 jaar geleden geweest, zeg je. Maar ik geloof dat die Messias zal komen. En elke Jood heeft geloofd dat hij de Messias in zijn generatie zou zien. Ik hoop hem in mijn generatie te zien. Maar het ziet er naar uit dat ik hem waarschijnlijk niet in mijn tijd zal zien. Ik word oud nu. Ik moet stoppen met de zee en ik krijg mijn kwalen en pijnen. Maar misschien zal jij hem zien, mijn zoon. En ik wil je trainen in de schriften. Zoon, voor de Messias het toneel opkomt, zullen er allerlei dingen gebeuren. Allerlei onechte dingen. Omdat Satan dit zal doen, om de invloed van de echte Messias te vernietigen wanneer hij komt. Het is altijd op die manier geweest en het is nog steeds op die wijze. En dan ontdekken wij dat hij zei, ik herinner mij. Dat hij zijn arm om mij heen sloeg en zei, zoon, er is slechts één manier waarop je in staat zal zijn die Messias te identificeren. We zijn nu honderden jaren zonder enige profeet geweest. Malachi was onze laatste profeet, dat is nu al 400 jaar lang, dat wij geen profeet hebben gehad. Maar herinner je dat Mozes ons in de schriften heeft gezegd dat wanneer de Messias komt, hij een profeet zou zijn. Wanneer hij het toneel opkomt, wij Joden zijn onderwezen de profeet te geloven. En de rondwandeling van de Messias hier op aarde is het gesproken woord van God dat hij ons beloofd heeft. En het woord komt altijd tot een profeet. En een profeet betuigt dat woord. Vergeet dat nooit, zoon. Er kunnen geweldige dingen oprijzen. Er mogen grote enthousiasme zijn en grote dingen. Maar herinner je dat de Messias een profeet zal zijn, omdat wij weten dat God nooit zijn manier verandert en dat hij zei dat de Messias een profeet zou zijn. Herinner je dus, zoon, dat profeten degene zijn die het woord des Heren hebben. En wanneer de Messias komt, zal hij een profeet zijn. Ik kan nog steeds zijn arm voelen, zegt Simon, terwijl hij die om mij heen sloeg. En Andreas stond op dat tijdstip daar het net uit te wassen. Herinner je het je, Andreas? Ja, Simon, ik herinner het me. En Andreas probeerde mij te vertellen dat deze Johannes een profeet was. Ik had andere dingen te doen. Ik moest vis verkopen en zo. Vader was toen al jaren dood. Maar ik heb altijd in gedachten gehouden dat vader zei, de Messias zou een schriftuurlijk geïdentificeerde profeet zijn. En vergeet het niet, omdat het een gesproken woord van God is. En dat woord is voortdurend altijd tot de profeten gekomen. Dat identificeerde het, of manifesteerde wat voor het tijdperk beloofd was. En nu, zei Simon, op een dag, weet je, vroeg Andreas mij om naar een samenkomst te gaan. En ik ging daarheen, naar de samenkomst, waar deze man Jezus was. En ik had allerlei geruchten gehoord. Er was voor hem een Jezus opgestaan die iets groots beloofde te zijn. En er 400 uitleidde en ze kwamen allemaal om. Enzovoort. En ik dacht dat het gewoon nog één van dat soort was. Met een dergelijk groot enthousiasme van een opwekking. Of een grote denominatie die men ging vormen. Maar op een dag dacht ik dat ik maar met Andreas, mijn broer, hier naartoe zou gaan. En ik kan me indenken dat omstreeks die tijd de boot begon te schudden. En iemand begon te roepen en hij zei, ga zitten! Schud de boot niet. Wacht even, stil. En hij zei, weet je, toen ik daar ginds heen ging en naar hem toe wandelde, de eerste de beste keer, keek hij mij gewoon recht in de ogen en zei mij wat mijn naam was. Hij had mij nooit eerder gezien. Niet alleen kende hij mij, maar hij kende die godvruchtige oude vader van mij die mij in de schriften geïnstrueerd had. En ik wist dat dat de Messias was. Dat maakte het daar direct voor mij vast. Dat was het. Dat maakte het waar voor mij. Het moet Filippus geweest zijn die zei, kan ik hier een woord zeggen? Nu, hij zei, broeder Nathanael, laat je dit niet kwetsen. Weet je, omdat wij de rollen gedurende jaren en jaren bestudeerden wat de Messias zou zijn. Maar toen ik hem dat zag doen, ging ik er vandoor en haalde mijn vriend Nathanael hier. En toen hij meekwam, Nathanael zei, laat mij het vertellen, laat mij het vertellen. Oh, weet u, er is iets aan de hand wanneer Jezus iets voor u gedaan heeft. U kunt het nauwelijks stilhouden, u moet het zelf vertellen. Is dat niet waar? Het is iets echts. U moet het gewoon zeggen. Toen hij mij vulde met de Heilige Geest, wilde ik erover vertellen. Ik wil dat iemand erover weet. Niet dat iemand anders het vertelt, ik wil het zelf zeggen. En ik kan mij voorstellen dat Nathanael geheel enthousiast raakte en zei, weet je, ik zou dit willen zeggen. Ik was wat sceptisch over je, Filippus, toen je het mij vertelde. Ik vroeg je, zou er iets goeds uit Nazareth kunnen komen? En jij gaf me het beste antwoord dat iemand ooit gaf. Kom en zie. En dat werkt goed vandaag. Dat is juist. Blijf niet thuis en bekritiseer. Kom, ontdek het voor uzelf, zie. Ik zei, en zou er iets goeds uit Nazareth kunnen komen? Hij zei, kom en zie voor jezelf. En je weet wat je me vertelde. En toen ik in zijn tegenwoordigheid wandelde en hij mij vertelde dat ik een Hebreër, een Israëliet en een eerlijk man was, wist ik dat, maar ik vroeg me af hoe kon het zijn? Het zag eruit als een gewone man. Ik verwachtte dat de Messias uit de hemel naar beneden zou komen, langs een gouden galerij, regelrecht naar het hoofd van de denominatie hier, naar Jeruzalem. Dan naar voren zou treden en zeggen, Caiaphas, ik ben aangekomen. Maar men ontdekte dat hij uit Nazareth kwam, uit een arme familie en feitelijk met een slechte naam achter zich als een onwettig kind. En hier stond hij, gekleed in gewone kleren, niet zoals een priester of zo iemand, slechts een gewone man. En ik dacht, toen ik daar naartoe wandelde, hoe kan dat de Messias zijn? Een oud kleed aan dat hij gedragen had sedert hij een jonge kerel was. En hier ditzelfde gewaad aan, zijn haar neerhangend op zijn rug. En zoals een gewone man van de straat. En hij keek mij in het gezicht en zei, eer Filippus u riep, toen u onder de boom zat, zag ik u. Dat maakte het voor mij vast. Ik wist uit het woord dat dit de Messias was. Dat was hem. En de boot moet geschud hebben en de getuigenissamenkomst ging voort. Oh, wat een wonderbare tijd hadden zij daar op zee. Zij hadden gewoon een geweldige tijd. En Andreas zei, ik zou iets willen zeggen wat mij een poosje in de war heeft gebracht. Herinner jullie toen wij naar Jericho gingen dat hij zei, wij moeten opstappen. Ik moet langs Samaria gaan. Dus hij ging naar Samaria toe. En weten jullie het nog dat hij ons allemaal wegzond om levensmiddelen te kopen toen hij bij de stad Sigar? Oh ja, ik herinner me dat goed. Ze zeiden allemaal ja, ja. De boot schudde gewoon. Iedereen had een wonderbaar getuigenis nadat de opwekking voorbij was. Ze hadden dus deze getuigenissamenkomst. En hij zei ja. En je herinnert je dat wij naderbij kwamen en dat wij tot onze verrassing zagen dat onze meester tegen een getekende prostituee sprak. Dachten wij, dat is erg. Kijk hem eens, daar buiten spreken tegen deze jonge vrouw. En zond ons weg en hier is hij buiten bij deze slecht befaamde vrouw die hier zit. Herinner dat wij net achter de struiken stonden en naar hun conversatie luisterden. En wij hoorden hem tegen haar zeggen, vrouw, ga uw man halen en kom hier. En wij zeiden, wel, we kunnen ons misschien vergist hebben. Misschien was die vrouw wel wettig getuigd, gehuwd. En zij keek hem weer in het gelaat en zei, meneer, ik heb helemaal geen man. Herinner je hoe ons hart stilstond? Onze grote Messias, waarin wij vertrouwen hadden, werd hier in een leugen gevangen. Een kruisverhoor. Omdat hij zei, ga uw man halen. En zij getuigde tegen hem dat zij geen man had. Nu werd de bal naar hem teruggekaatst. Herinner jij hoe wij alle verrast keken en onze adem inhielden? Ja, ik herinner het me. En dan herinner jij je de volgende woorden. Hij zei, gij hebt de waarheid gezegd. Omdat u er 5 gehad hebt en degene waarmee u nu leeft is de uwe niet. Oh, herinner je de getuigenissamenkomst achter het struikgewas? Oh my, je kan hem niet in het nauw brengen. Hij is God. Oh, Simon zei dat net. Andreas zei, dat maakt het vast voor mij. Bartolomeus zei, wacht, ik zou graag een getuigenis willen bijvoegen. Kan ik het doen, broeders? Oh, wel, ik veronderstel dat je het kunt. We hebben een zee van tijd. Hij is nog niet gekomen. Wij zullen dus enkele peddelslagen maken. Vooruit, Bartolomeus. Jij getuigt. Wel, voor mij is het een van de geweldigste dingen. Herinneren jullie je zich onze zuster ginds in Jericho, Rebecca genaamd? Ja. En haar man dreef een restaurant daar ginds. En hij zei, hij was een zakenman en zijn naam was Zacchaeus. Ja, ja, ik herinner hem goed. Je herinnert je dat zij een van onze zusters was. Zij had geloofd in de Heer en ze was zo bevreesd dat Zacchaeus het allemaal zou laten voorbijgaan zonder Jezus te accepteren. En oh, Zacchaeus was een zeer goede vriend van de priester daar. En zij bad dus dat er iets zou gebeuren, zodat zijn ogen zouden opengaan en dat hij zou herkennen dat dit de meester was. Het betuigde woord van God, vlees gemaakt onder ons. En wij probeerden hem te vertellen hoe dat Jezus van Nazareth de geheimen van het hart wist, aantonend dat hij het woord was, omdat het woord de gedachten van in het hart onderscheidt. Onzin, zei hij, ik geloof de priester. Wat de priester zegt, is goed genoeg voor mij, omdat hij tot de betere stand van de stad behoorde. De Kiwanis en heel de rest, weet je, het was dus wat moeilijk voor hem om het te laten vallen. Dus Rebecca had ons allemaal gevraagd om allemaal te bidden. En telkens wanneer wij op het onderwerp kwamen dat hij een profeet was, was hij geneigd om te zeggen, onzin, de priester zegt, hij is Beelzebul, hij is een duivel, hij doet dat door de kracht van de duivel en het is gewoon telepathie. Dat is alles, er is niets mee. Er is heden ten dagen niet zoiets. We hebben al honderden jaren geen profeten gehad en hoe zou die man, die zelfs geen lidmaatschapkaart heeft, hoe zou hij ooit een profeet kunnen zijn? Oh, op geen manier was hij zoiets. Maar weet je, Rebecca, zijn vrouw, bleef volhouden en bad. En op een morgen, toen Jezus in de stad kwam, wel, toen ontdekken wij dat Rebecca ons vertelde dat Zacchaeus de straat op was gegaan om hem te zien. Dus hij geloofde niet dat hij een profeet was, dus hij zei, ik zal eens goed naar hem kijken. Zoals hij onlangs tegen ons getuigde in het restaurant toen wij daar zaten, aten. Hij klom dus omhoog in een wilde vijgenboom en zei, weet je wat, ik zal me hier verbergen zodat hij niet in staat zal zijn om mij te zien. Ik ben een kleine kerel, in ieder geval zeer klein, en daar beneden kan ik hem in een menigte niet zien. Ik zal dus hier in de boom klimmen en hij klom tot waar twee grote dikke takken elkaar ontmoeten en daar ging hij zitten bij deze dikke takken. Dat is gewoon een goede plaats om te zitten en het te bestuderen. Dit is waar twee wegen samenkomen, de uwe en die van God. Uw ideeën, dat is een goede zaak om het te overdenken. Dus hij zei, weet je wat, hij moet een profeet geweest zijn, hij zou het geweest kunnen zijn, het zou mogelijk kunnen zijn dat ik verkeerd zou kunnen zijn, dus weet je wat, ik zal hem eens goed bekijken en hij zal mij niet kennen, ik zal dus gewoon al de bladeren nemen en ze naar me toe trekken en zo om me heen en ik zal mij verbergen dat hij me zelfs helemaal niet kan zien en ik zal hem in het oog houden wanneer hij langskomt en als hij er niet uitziet als de juiste persoon, zal ik hem eens flink de waarheid zeggen. Hier boven vanuit deze boom. Hij lette dus op en bad. Hij had een blad, zodat hij kon opstaan en hem zien wanneer hij de hoek omkwam. En toen hij de hoek omkwam en de straat doorging, weet je, van de ene kant naar de andere kijkend, zeiden de discipelen, ga aan de kant, neem ons niet kwalijk. Er waren mensen met zieke kinderen en zo, neem me niet kwalijk. De meester is vreselijk vermoeid, die geweldige dienst gisteravond. Zou u alstublieft fatsoenlijkheidshalve aan de kant willen gaan staan en hem door laten gaan? Hij baant zijn weg naar de stad en zou u alstublieft aan de kant willen gaan staan? En Zacchaeus hier boven in de boom keek op hem neer. En Jezus kwam regelrecht onder de boom, stopte, keek naar boven en zei, Zacchaeus, kom vandaar naar beneden. Ik ga vandaag met u naar huis voor het avondmaal. Dat maakt het voor mij vast. Hij wist dat hij daarboven was en kende zijn naam, wie hij was. Dat maakt het vast. Voor mij is dat de Messias. Jazeker, omdat wij weten dat de Messias dat zou doen. Zeker. Dus moest hij die dag met hem naar huis gaan voor het avondmaal. Wat een grote tijd was dat. Wij herinneren het ons. Weet u, het moet omstreeks die tijd geweest zijn dat de getuigenissamenkomst voortging. Weet u, deze discipelen daar op zee, getuigend, het moet ergens in het donkerst van de nacht geweest zijn, boven in de noordelijke streken daar, dat Satan over de heuvel moet zijn gegaan en naar beneden keek. Hij keek in die getuigenissamenkomst en hij ontdekte dat zij zonder hem weggegaan waren. Daar was zijn kans. Ziet u, ik denk dat dit toneel net ongeveer opnieuw is teruggekeerd, zichzelf heeft herhaald. Zij waren in het enthousiasme van de opwekking zonder hem heen gegaan. En ik geloof dat dit menigmaal met ons vandaag gebeurd is. In dit uur van verwarring en na deze grote opwekking, waarvan wij getuigen zijn geweest, het heeft de wereld doorkruist. Elke natie heeft opwekkingsvuren gebouwd en is brandend. Grote genezingsdiensten, mensen die de Heilige Geest ontvingen bij duizenden maal tienduizenden. En in het enthousiasme erover, zoals die discipelen, die getuigden over wat hij had gedaan. En oh, wij hebben hem dit zien doen en wij hebben hem dat zien doen. Geloof ik dat wij, zoals zij, weggegaan zijn zonder hem. We zijn afgegaan op grote gelegenheden die de opwekking heeft aangeboden. We zijn afgegaan op gelegenheden om er een hoop geld uit te slaan. Wij de kerken, om grote gebouwen te bouwen. Enorme plaatsen van miljoenen dollars. Grote scholen, opleidingssystemen en verzorgde onze denominatiegroei. En dan hebben onze communistische programma's, anticommunistische, dat is al waarover wij vandaag kunnen spreken. En het eerste is, weet u, dat Satan ons gezien heeft met onze anticommunistische programma's, met onze grote denominationele programma's, en met onze miljoenen meer enzovoort, zoals men die heeft gekregen. En we zijn heen gegaan zonder de ouderwetse gebedssamenkomsten en de terugkerende doop van de Heilige Geest, totdat het vuur maar op een laag pitje is gaan branden. U kunt het uitroepen en proberen de mensen naar het altaar te krijgen. En ze wandelen er net heen alsof ze bijna dood zijn, een vrees om te komen. En om dan predikers te vragen om met hen te komen bidden. Oh, waarom vroeg hij mij? En ze komen daar beneden en u kunt hen nauwelijks raken. En ze zullen daar gedurende net enkele minuten staan, naar u opkijken en teruggaan en op hun stoel gaan zitten. Voor mij is het vuur uitgegaan. Er is iets gebeurd. Luister, wat wij nodig hebben is een opwekking, zodat zondaars die op Christus zien, zich bekeren, met hun handen omhoog en naar het altaar rennen, geroepend om barmhartigheid, en de hele gemeente een vlam van vuur is met de glorie van God. Ons enthousiasme voor gelegenheid om onze denominatie te doen groeien liet ons grotere scholen bouwen om onze predikers op te leiden en hen verder van God te brengen dan zij in het begin waren. God wordt niet gekend door opleiding. Hij wordt niet gekend door theologie. Hij wordt gekend door geloof. U kunt God niet uitleggen. Hij is niet te verklaren. Kijk wat het gedaan heeft. Wij Pinkstermensen die vroeger in Pinksteren waren, onze vrouwen hebben hun haar afgeknipt en make-up aangebracht. Onze mannen staan er toe. Onze predikers staan er toe. Ze zijn bang om er iets over te zeggen. De gemeente zal hen eruit gooien als ze het doen. Oh, als wij geen grote schoonmaak nodig hebben van de kansel loodrecht naar het souterrain. Het is een schande. Het is een oneer. Een man kwam niet lang geleden naar me toe en zei, broeder Branham, de mensen houden van u. Maar hij zei, u covert hen altijd uit. U voedert die vrouwen uit over het hebben van kort haar en dergelijke dingen. Ik zei, de Bijbel zegt dat het voor haar een schande is om het te hebben. Zij onteert haar echtgenoot wanneer ze het doet. En het is absoluut een teken dat u van God bent weggegaan. Bedenkt dat in Simpsons geval lang haar een Nazireer teken was. Dat hij van de wereld was weggegaan naar het woord van God. En wanneer u vrouwen zich het haar afknipt, ontkent u dat u het Nazireer teken hebt. U bent naar Hollywood gegaan in plaats van terug naar de Bijbel. De Bijbel zegt, laat hen ongeknipt zijn. Ziet u, het is een schande en de predikers zeggen er niets over. Deze man zei tegen mij, waarom laat u die vrouwen niet met rust? Zij beschouwen u als een profeet. Ik zei nooit dat ik een profeet was. Hij zei, zij beschouwen u als zodanig, leren hun hoe geestelijke gaven te ontvangen en iets te doen. U behoort hun geweldige dingen, grote dingen te leren. Ik zei, hoe kan ik hun algebra onderwijzen wanneer ze zelfs hun ABC's niet willen leren? Hun hoe waardig ermee te leven? Hoe zult u het doen? Ja, strek u uit naar het eerste. Jaar na jaar doorkruis ik het land en het wordt steeds maar erger. Er is ergens iets verkeerd en het is niet met het woord. Geen wonder dat wij de opwekkingsvuren niet brandend kunnen houden. Wij hebben een tijd van grote schoonmaak nodig. God zal dat nooit doen tenzij wij weer terugkeren. Wij hebben een grote schoonmaak nodig. En uw mannen, u wilt uw vrouw zoiets laten doen. Het dragen van korte broeken. Dat zijn geen methodisten, maar geen baptisten. Dat zijn Pinkstermensen. Dat is juist. Vorm van godsvrucht. Laodicea gemeentetijdperk. Lau. Pinksteren van naam. Dat is alles. Pinksteren is geen naam. Het is een ervaring van de doop van de Heilige Geest die de mensen reinigt. Geen wonder dat wij een grote genezingsdienst en zo kunnen hebben. Er is ergens iets verkeerd gegaan. Het is Satan die ons naar buiten zou gaan om te proberen. Wel, als wij er iets over zeggen, zullen zij hun lidmaatschap veranderen. Bedenk dat u christenen niet vertroetelt. Christenen zijn krachtig. Ze zijn mannen en vrouwen van God die voor God staan, ongeacht wat iemand anders heeft te zeggen. U hoeft hen niet te smeken en te overreden en hen te parfumeren als een baby te koesteren. Dat zijn broeikasplanten, bastaard. Het is helemaal niet goed. Ze zullen nooit iets produceren. Het doet me denken, zoals het weldra nesttijd is, aan die kleine vogels tegenwoordig hier. Kleine mussen die stro in hun nest verzamelen. Het zal niet lang duren voordat zij zich nestelen, hun kleine eieren uitbroeden. Weet u, een kleine vogel kan een nest eieren en zij kan op dat nest met eieren zitten en zij draait ze om de paar minuten om. Neemt haar kleine poot en keert ze om en zit daar. Nu, als zij de eieren koud laat worden, nadat ze eenmaal opgewarmd zijn, zullen ze niet uitbroeden. En zij vliegt gewoon weg en haalt een mondvol voedsel, vliegt direct weer terug naar hen terug. En weet u, die oude moedervogel zou daar op die eieren kunnen zitten en hen om de 2 minuten omdraaien. En niet zichzelf opofferen en vasten totdat zij zo vermagerd is dat zij niet van het nest kan afkomen. Maar tenzij dan die moedervogel in contact is geweest met de mannelijke vogel, zullen die eieren niet uitbroeden. Ongeacht wat, hoezeer u ze koestert, ze zullen niet uitbroeden. Ze zullen gewoon in het nest liggen rotten. En als er ooit een tijd was dat Pinksteren bij de man Jezus Christus behoorde te komen, want wij krijgen een nest vol rotte eieren die het geloof verloochenen. In de ecumenische raad gaan en het groots noemen om bij de paus te zitten en te zeggen dat het geestelijk is. Wat ter wereld is er met uw Pinkstermensen aan de hand? Weet u niet dat de Bijbel daarover sprak dat deze dingen zouden gebeuren? En wij schreeuwen omdat de Methodisten en de Baptisten binnenkomen en dan al die andere dergelijke dingen. Beseft u niet dat wanneer die slapende maagd komt om olie te kopen, dat dit het uur was dat de bruidegom kwam en ze kregen de olie niet? Weet u niet dat de opname zo verborgen zal komen en weggaan een deze tijden dat u zelfs niet zult weten dat het gebeurt? Het zal voorbij zijn en u zult zich afvragen dat het gebeurde. Zoals Johannes op aarde kwam en de mens zei tegen hem, wel de Bijbel zei dat Elia eerst moet komen. Hij zei, het is reeds gekomen en u wist het niet. Zo zal het zijn dat men op een dag zal zeggen, ik dacht dat dit moest gebeuren voor de verdrukkingsperiode. Ik dacht dat de opname moest plaatsvinden. De woorden, het is reeds gebeurd en u wist het niet, zouden terug kunnen komen. Het kan wel later zijn dan u denkt. Oh, ontwaakt, gemeente. Ik stop daar maar liever mee. Ik kwam nooit hier voor doctrine. Ik dacht gewoon dat ik dat ertussen zou lassen. Alleen opdat u dit terzijde zou kunnen nemen. Bedenk, broeder, dat Satan deze grote programma's heeft gezien. De ene gemeente die probeert de andere de loef af te steken. De ene denominatie die probeert de andere te overtreffen. En al de ongeletterdheid eruit wiedend. En men moet hun een psychologische test geven. Maar een psycholoog gebruiken om een man te testen voor hij de zendingsvelden intrekt. Pinksteren. Nee, dat zijn niet de Presbyterianen, dat is Pinksteren. Voordat een bepaalde groep Pinksteren mensen, een grote groep wordt, een psychische test vereist voor de zendelingen het veld kunnen opgaan. Wat als zij een dergelijke test hadden? Zij kregen een test, het was een Pinkstertest in het begin. Toen zij in de opperkamer wachten tot er vuur kwam van de omhoog en de kracht van God. Dat was de test. Niet de een of andere wereldse halfdronken psycholoog die probeert de geest een beetje opgewonden te laten geraken of zoiets en zegt, u bent allemaal van streek, maar het bewijst absoluut dat een man die uiterst geestelijk is, nerveus is, hij in die toestand moet zijn om daar te in te komen, daar hebt u het dus, ziet u, en gewoon in de war sturen wat God gedurende jaren heeft geprobeerd te doen en komen er dan direct weer achteraan met hun programma's en hun grote, ze zijn enthousiast wanneer zij heel wat mensen samenvergaderd zien. Ze zeggen, als ik hen allemaal assemblyleden zou kunnen maken, als ik hen allemaal eenheidsmensen zou kunnen maken, ik zal hen allemaal methodisten kunnen maken. De methodisten proberen hen allemaal methodisten te maken. De baptisten proberen hen allemaal baptisten te maken. Pinkstermensen van alle pinkstermensen. Oh, u kunt er niets aan doen. God heeft diegene verordineerd van de grondlegging der wereld. Wij moeten het evangelie prediken, dat is alles. Maar met onze grote programma's zijn wij zonder dat vuur heen gegaan. We zijn weggegaan en hebben onszelf een eigen gemaakt vuur gemaakt. Dat was het. En ons communisme, wel nu, we zijn zo bevreesd dat het communisme is ingetreden. Wat zal er gebeuren? Maar weet u, de grote zaak is het communisme niet. U staat mij toe dit nu te vertellen dat ik niet bang ben voor het communisme. Waar ik bevreesd voor ben, uw Pinkstermensen, is dat deze ecumenische raad u zal pakken. Dat is de kwestie. Het zal het merkteken van het beest vormen en u zult erin moeten gaan. Omdat u een organisatie bent, moet u erin of eruit gaan. Dat is de zaak. En elk goed verstandig geestelijk burger weet dat. We hebben een ander getuigenis op de zee nodig. We bemerken het nu. En onze Pinkstermensen zwelgen het gewoon in met huid en haar. Wat geweldig zal het zijn. Wel nu, Methodist, Presbyteriaan, Lutheran, Kerk van Christus, mensen en Pinkstermensen. U zult uw grote apostolische doctrine moeten verloochenen om daarin te zijn. Zij zullen hetzelfde moeten doen. U zult er niets mee te maken willen hebben. Het sluit zich allemaal aan één met Rome. Gewoon precies wat bewezen is. De schrift zegt het. Wat is er aan de hand met de predikers die deze dingen in deze toestand laten komen zonder de mensen te waarschuwen? God zal hun van hun handen afeisen. Precies in deze tijd van moeite waren zij in moeite. Zij waren het. Het communisme begint niet. Het is de Ecumenische Raad die de hele troep zal opslokken. En bedenk, wanneer u zegt wat er was gebeurd, dan is het te laat. U hebt het merkteken van het beest genomen. U behoort er dan toe. U zou er maar beter vanaf kunnen komen, terwijl u er nog vanaf kunt. Jazeker, wees verzegeld in het Koninkrijk van God. Het lichaam van Christus is het mystieke lichaam van Christus dat er door de Heilige Geest ingedoopt is. Niet ermee samengevoegd, erin gehaald, erin gepraat, erin door te spreken in tongen, erin gejubeld. U wordt erin geboren door de Heilige Geest, dat is juist. Zeker. Nu, wij bemerken deze dingen, plotseling komt moeite op. Oh, de duivel kwam onderzoeken en zei, Zij kwamen in een uitbarsting van enthousiasme en ze springen daar ginds alleen maar op en neer, jubelen en hebben een grote tijd. Weet u wat? Nu is het mijn tijd om ze in de grond te boren. Ik zal hem nu wel krijgen. Dus hij kwam dus over de heuvel tevoorschijn en begon zijn giftige adem te blazen. De dagen van wonderen zijn voorbij. Alles bij elkaar genomen geloof ik dat deze mensen gewoon nerveus zijn. Ik geloof dat ze een geestelijke test behoorden te hebben voor ze naar de zendingsgebieden gaan. Pinksteren? Zie, ze zijn zijn giftige adem die het woord doodt. Oh, ik denk dat het iets anders is. Ik geloof, ziet u, ze gaan regelrecht terug, zoals heel de rest van de denominaties deden. Dat is gewoon precies de weg die zij bewandelden. Zij zullen het doodt het, precies het uur dat u het organiseert, dat doodt het. Het heeft het altijd gedaan, het zal het altijd doen. Het zal nooit meer opstaan, het is nooit in de geschiedenis voortgekomen. En in dit Laodicea gemeentetijdperk was Christus aan de buitenkant van de kerk kloppend om te proberen binnen te komen. En ze kunnen het gewoon niet uitstaan, ze kunnen er niet naar luisteren. Nu bemerken we dat in het uur waarin we leven moeite is ingetreden. En dan beginnen we te ontdekken dat wonderen niet meer gebeuren zoals vroeger. De zieken gaan ziek naar huis. Het komt niet door God. Het is wegens het gebrek van de opwekking onder de mensen. Er is geen opwekking. Ze zitten te luisteren, gaan naar huis en zeggen, wel, ik denk dat dat aardig goed was. Zie? Er is niet dat vuur. Er is niet datgene in de mensen dat er zou moeten zijn. Ik herinner mij 15 jaar geleden, hier in Arkansas, toen ik een kleine samenkomst daarboven had, Jonesboro. Toen ongeveer 40.000 mensen die dit probeerden bij te wonen, naar de samenkomst kwamen in een stad van ongeveer 15.000 mensen. En ze lagen onder katoentrucs en al het andere en hielden kranten over hun zieke kinderen. Alleen maar om binnen te komen. Ze zaten op hun zitplaatsen dag en nacht, zouden die niet willen verlaten, lieten hun geliefde een hamburger halen en een fles cola en ze bleven daar dag in en dag uit, dag in en dag uit. Hun harten waren brandend in vuur, zelfs het minste geringste dat God deed, zette hen in vuur en honderden van hen kwamen binnen. Hij is vanavond nog steeds dezelfde God die hij 15 jaar geleden was. Hij is vanavond nog steeds dezelfde God die hij was toen hij de hemelen en aarde schiep. Maar wat is het? We raakten alle enthousiast en wilden onze organisaties opbouwen. Wilden dit opbouwen en dat opbouwen en iets groots en schitterends maken. Ons vergelijken met de Janssens, met de Methodisten, met de Baptisten, met de Presbyterianen. U bent niet van hen. Nee, u bent het niet. Ze zijn denominatiemensen, wat in orde is, niets tegen hen. Er zijn genoeg fijne christenen daaronder hen. Maar u behoorde uzelf niet te verbinden met die ongelovige groepen. Mensen die de kracht ervan ontkennen. U moet hun zijde niet kiezen. Weet u, het ongeluk ervan is dat u probeert Hollywood in de kerk te krijgen. Wat u zou moeten proberen is Hollywood uit de kerk te krijgen. Zie? U probeert uw gebouw zo mooi te maken. U probeert uw denominatie zo groot te maken. Tot het de aandacht van de mensen zal trekken. Wij kunnen niet overstappen naar hun kant. Wij moeten hen aan onze kant krijgen. Alles blinkend. Bedenk dat Hollywood schittert van wereldsgezindheid. Terwijl het evangelie gloeit in nederigheid, er is heel wat verschil tussen schitteren en gloeien. Het evangelie gloeit in nederigheid en zachtmoedigheid en bescheidenheid en kracht. Terwijl Hollywood schijnt en iedereen hoera roept en schreeuwt en er naartoe gaat. Wij hebben dat niet nodig. Wij willen nu leven zoals hij zei, gij zijt het zout der aarde. Indien het zout zijn smaak verloren heeft, dat is de kracht in het evangelie. Wij zouden een beweging in onze gemeente moeten hebben die Methodist, Baptist, Presbyteriaan en alle van hen zou doen verlangen om te komen. Wij moesten zo zoutend zijn. Zout maakt dorstig. Schept een dorst. Zout is de smaak als het je raakt. Het heeft een aanraking nodig. En we ontdekken dat we in deze onze geweldige geestdrift proberen te wedijveren met de Methodisten en de Baptisten, met grote gebouwen en de grote plaatsen en fijn ontwikkelde mensen, grote scholen en grote seminariën en dergelijke. En hier is gegaan in geestdrift en hier is de narigheid binnengekomen. En de geestelijk gezinde kijkt rond en zegt, hé, wacht eens, even hier moeten we alle ecumenische raad gaan aannemen. Wil onze hele groep daarin gaan? Jazeker gaat u erin. Dat klopt. Let op en kijk of u het niet doet. De Bijbel zegt dat u het zou doen. Precies, Christus zou aan de buitenkant staan, ondanks op een avond verduisterde de maan zich voor de paus, de eerste die ooit naar Jeruzalem ging, een teken tonend aan de hemel. Onvoorspeld deed zij dat, hoe de Heer dingen in deze dag doet, wonderlijk. En dan in dit grote uur van duisternis, toen ze daar waren, stak de wind op, alle hoop op overleven was verdwenen. Nu, wat zult u doen als uw denominatie in de ecumenische raad gaat? Wat zal er dan gebeuren met al de grote dingen die wij hier op aarde gebouwd hebben? Als de laatste hoop verdwenen is, maar weet u, terwijl zij op het punt stonden te schreeuwen en alle hoop vervlogen was en zij niet gered konden worden, zagen ze hem plotseling komen, wandelend op het water. In het uur van duisternis kwam hij binnenwandelen, weet u? Toen hij hen verliet, wist hij dat dit zou gebeuren. Dus beklom hij de hoogste heuvel die er in het land was. Hoe hoger u gaat, des te verder u kunt zien. En hij klom omhoog, zodat hij hen in het oog kon houden. Begrijpt u? En hij wist dat dit ging komen. Hij voorspelde dat deze dag hier zou zijn, zoals het was in de dagen van Sodom. Zo zal het zijn in het komen van de Zoon des Mensen, wanneer de Zoon des Mensen wordt geopenbaard. Dan moet de Zoon geopenbaard worden. Dit goddeloos en overspelig geslacht zal naar een teken zoeken. Het zal een teken hebben. Het zal het afwijzen zoals men toen deed. Maar het zal het teken van de opstanding zijn. Hij leeft nog steeds. En doet zoals hij deed. En we ontdekken dat in dit grote uur die discipelen alle in nood, hij naar boven klom, zodat hij hen in het oog kon houden. Hij zat er boven op een heuvel op hen te letten. En nu, deze keer, beklom hij geen berg, maar hij steeg op uit het graf. Steeg in de lucht voorbij de maan en sterren, tot hij zo hoog ging dat hij naar beneden moest kijken om de hemelen te zien. En daar zit hij, in de hoge. Zijn oog is nu op de mus en ik weet dat hij op ons let. Hij houdt ons in het oog. En precies hier in dit uur van duisternis, wanneer de kerken allemaal deelgenomen hebben aan dit grote programma's en ze dit programma en dat programma hebben, ze zijn ze helemaal uitgeprogrammeerd zoals de rest van de kerken, de denominaties. En wat gebeurt er? Is er gebeurd? In het uur van duisternis, wanneer de echte geestvervulde mensen zich afvragen, wat is er gebeurd? Wat zal er gebeuren? Want dan kijk naar mijn kinderen. De man zegt, kijk naar mijn vrouw, kijk hier naar. En ze laten de gebedssamenkomst van zondag of woensdagavond vroeg uitgaan, zodat zij bij We Love Susie of iets dergelijks kunnen zien op de televisie. Liefhebbers van de wereld, meer dan liefhebbers van God, handelen zoals zij. Ik vertelde onlangs een dame, omdat zij zo strak gekleed was in haar jurk. Ik zei, zuster, die jurk is te strak. Het mag niet goed voor mij klinken om u dat te vertellen, maar het is het. U bent een christen en u zou daardoor een struikelblok zijn. Ze zei, wel, broeder Brennan, weet u wat het is? Ze zei, dit is het enige soort jurken dat men maakt. Ik zei, men verkoopt nog steeds stoffen en men heeft naaimachines. Het is geen excuus. Jazeker, luister, laat mij u iets vertellen. Mijn dierbare vriend, niet om op u te hakken. Nee, meneer, ik probeer u uit de kwelling te houden. Zolang die geest in u is, zult u het doen. Dat is juist, u moet eruit geboren worden. Nu, u kunt zich schikken naar die opmerking, maar laat me u iets vertellen. Ziet u, waar uw hart is, daar is ook uw schat. Laat mij u vertellen, u mag gewoon zo zuiver als een lelie voor uw man zijn. En u, jong meisje, mag gewoon zo zuiver als een lelie voor uw vriendje zijn. Maar op een dag zal God u doen verantwoorden voor het plegen van overspel. U bent schuldig wanneer u zich zo kleedt. Jezus zei, wie ook maar naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart. En wanneer die man moet antwoorden, die zondaar, voor het kijken naar u, voor het plegen van overspel, wie bood het hem aan? Denk eraan, u Pinkstervrouwen, schande over u. Zie, schande over u. Ik heb u lief, dat is de reden dat ik dit zeg. Liefde is corrigerend. We zijn in een grote uitbarsting, een geweldige uitspatting van kleding. Het is gewoon zoals de mode, zoals de wereld. Hij zei, heb de wereld niet lief, nog de dingen van de wereld. Als u het doet, is de liefde van God zelfs niet in u. Ik geef er niet om hoeveel u in tongen spreekt, op en neer springt, danst, haarknippen, dergelijke de kleding dragen. Uw mannen staat er toe, uw eigen vruchten zeggen waar u aan toe bent. Dat is precies juist. Geen wonder dat we in zo'n chaos zijn waarin wij zijn. En de winden van communisme, de winden van kerkelijkheid, de winden van ecumenische organisatie hebben. Het is een tijd van lid worden, een tijd van verenigen. De vakbonden verenigen de arbeid, twisten erover. De naties hebben de Verenigde Naties. Zij verenigen zich. De kerken verenigen zich samen. Wat toont het allemaal? Het toont aan dat Christus en de bruid op het punt staan zich te verenigen. Dat is waarover het spreekt. Al deze schaduwen en van dingen tonen dat het positieve komt. Let nu op terwijl we sluiten, omdat ik het te laat maak. En merk nu op dat in dat grote uur, toen alle hoop op overleving was verdwenen, zij iemand aanzagen komen die op het water wandelde. Hij kwam eraan wandelen. En het treurige deel van de zaak, luister aandachtig, was dat zij bang waren voor het enige dat hen kon helpen. Ze zeiden, het lijkt op een geest. Het kan een geest zijn, weet je. Als dat niet opnieuw gebeurd is. Men is er bang voor. Ze zijn bang voor waarzeggerij. Ze zijn bang voor een soort duivelse macht. Terwijl Jezus zei dat het in deze dag zou gebeuren. Het enige dat hen kan helpen is Jezus Christus. Niet een andere denominatie. Niet het samengaan van hen allemaal. Dat zal het gewoon erger dan ooit maken. Het enige wat u kan helpen is Jezus Christus. En wanneer hij beloofde terug te keren in de laatste dagen, in deze vorm, en dit te doen, beloofde hij, net zoals voordat de beloofde zoon van Abraham terugkeerde, het eerste zaad. Jezus zei het, dat het koninklijke zaad van Abraham hetzelfde zou zien. Voordat de beloofde zoon komt, zou God zichzelf in vlees manifesteren en precies doen zoals Jezus deed, zoals hij zei dat hij zou doen, gewoon zoals er gezegd is wat er in de laatste dagen zou gedaan worden. En al die beloften hier, we zouden ze met dozijnen voor u kunnen uitstallen, dat dit verondersteld wordt te gebeuren. En de kerken, die met hun armen uitgestrekt behoorden te zijn om het te ontvangen, zeggen, ik ben daar een beetje bang voor, het behoort niet tot onze groep, zie. En ze zijn er bevreesd voor. De enige die hen naar Christus kan brengen, is Christus zelf. En men is bang dat het schrikaanjagend is. Oh, ik weet het niet. Dat kan wel onder invloed van geesten zijn, weet u. En ik weet er niets over. Bevreesd voor het enige wat hen kan helpen. En in dat donkere uur van benauwdheid wilde die uitverkoren gemeente, die groep die daar buiten zat, bevreesd dat het spookachtig zou kunnen zijn. Ze wilden er niets mee te maken hebben. En toen kwam die lieflijke stem, wees niet bevreesd, ik ben het. Hij is het woord, nietwaar? Amen. Hij verandert nooit om het woord te zijn. Kunt u nu niet het woord horen zeggen vanavond? Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Wees niet bevreesd, ik ben het. Laten we onze hoofden buigen. Hemelse Vader, de avond is heet. De uren zijn donker. En het vuur is van het altaar weggegaan. U leest nog na door het veld. U zei, het koninkrijk is gelijk aan een man die een net nam en naar de zee ging. Het erin wierp en dan haalde hij het eruit. Het koninkrijk was op die manier. Heere God, op een dag is er die laatste vis die in dit water is. U zei, men nam alle soorten. Het evangelie net vangt alle soorten. Het ving schildpadden, rivierkreeft, spinnen, slangen, aasetende vis. Wij weten niet wat het vangt, maar er is wat vis daar waar u naar zocht. U bent degene die de rechter is. Maar wij beseffen dat snel de schildpad de rivier krijgt en alle weer naar de modderpoel zullen teruggaan. Terug naar de wateren. Maar op een dag zal die laatste vis, die verordineerd is, voorbestemd om te komen, dat laatste deel van het lichaam uit dat meer getrokken worden. U wierp een net uit in de dagen van Luther en Wesley, Alexander Campbell, John Smith, Calvin, Knox, Finney, Sankey enzovoort. In het Pinkstertijdperk, de dagen van F.F. Bosworth en Frogman, die grote mannen. En u wierp netten uit in de dagen van Billy Sunday en zo verder door het tijdperk heen. En nu bent u nog steeds de zee aan het doorzoeken. Is er een van hen die hier vanavond zit, Heer? Als het zo is, mogen zij zijn zoals die kleine vrouw bij de bron. Zelfs in haar prostitutiestaat herkende zij nog steeds dat u de Messias was. Ze zag dat teken, dat was het. Ze zei, ik bemerk dat u een profeet bent. Ze had geen idee dat het de Messias kon zijn. Ze zei, wij kijken uit naar de Messias. Met andere woorden, wij weten dat wanneer de Messias komt, hij ons deze dingen zal vertellen. En u zei, ik ben hem. Dat was het. Laat hen nu dit nu vanavond zien, Heer. Ik ben het. Wees niet bevreesd, het is mijn belofte. Genees de zieke, Heer, red de verlorenen. Vul degenen die leeg zijn. Mogen wij vanavond weggaan en in onze harten zeggen, terwijl wij heen gaan zoals diegenen die kwamen van Emmaus, branden onze harten niet in ons, terwijl hij tot ons predikte in het gebouw, zijn goddelijke tegenwoordigheid. Hoe wisten zij dat u het was? Zij nodigden u binnen en hun ogen gingen open. Mogen ieder van ons u vanavond uitnodigen. Als wij het niet begrijpen, mogen wij u hoe dan ook uitnodigen binnen te komen. Dat is de enige wijze waarop u uzelf kunt openbaren. En we bemerken de manier waarop u uzelf openbaarde naar uw opstanding. U iets op dezelfde manier deed zoals u deed voor uw kruisiging. Kom nu vanavond, Heer. U zei dat u dezelfde gisteren, vandaag en voor immer was. Doe voor ons opnieuw zoals u deed in de dagen toen u hier in vrees stond op aarde. Wij zullen, zoals zij, met een verlicht hart naar huis gaan. Nu in de dienst vanavond weet ik dat het verschrikkelijk warm is. En we hebben nog 20 minuten om op tijd buiten te komen. Ik kan de dingen die ik doe niet stoppen of hinderen. Ik word door iets gedreven, ben het altijd geweest, heel mijn leven. En het is altijd juist geweest. En het heeft mij nooit iets verteld dan wat er in de Bijbel stond. Ik kan het niet stoppen, ik kan er niets aan doen. Het doet het hoe dan ook. En ik weet zeker dat als ik gehoorzaam ben, er iemand is die het nodig heeft. En ik zal getrouw zijn en op die dag wil ik zeggen zoals die grote Paulus zei. Geen bloed van een mens is aan mijn handen. Ik wil u de waarheid zeggen, niet zoals ik. Ik heb u lief. En als u een kleine jongen had, nu denk eraan dame, u die ik een tijdje geleden een standje gaf en uw zusters met kort geknipt haar en dergelijke. Als u een kleine jongen had die buiten op straat zat en u zei, kleintje schat, je kunt beter binnenkomen lieveling. Het zou kunnen zijn, ik weet het niet, dat men misschien waarschijnlijk om je heen zal rijden. U hebt dat kind niet lief, dat is juist. U zult naar buiten snellen en hem een pak slaag geven of hem binnen laten komen. Dat is juist, u hebt hem lief. Dat is de wijze waarop het evangelie is. God heeft u lief. En degene die hij lief heeft, kastijdt hij en hij berispt ieder kind dat tot hem komt. Als u kastijding niet kunt doorstaan en u gaat weg en wordt boos over, dan bent u onwettige kinderen. U bent niet de kinderen van God. Dus bedenk slechts dat het gewoon de schrift is. Nu, een woord van hem, één woord, zal meer betekenen dan ik zou kunnen zeggen. Een miljoen levenstijden. Het is hij. Wij kennen zijn belofte. Wij weten wat hij beloofde te doen. Nu, ik weet niet of wij zullen... Gaf hij opnieuw kaarten uit? Gaf u kaarten uit om ons te helpen? Jee, in orde. Laten wij, om tijd te besparen, gewoon beginnen vanaf nummer 1. Nu ze zijn waarschijnlijk over heel het gebouw. J nummer 1. En nu hebben we wat ongeregeldheden gehad. We begonnen eens van deze kant, we waren over tijd wat heen en weer en hier en daar in het rond. Maar we kregen hier wat mensen die niet aan de beurt kwamen. Maar elke dag heeft ieder mens die binnenkomt een kans om in de rij naar voren te komen. Dat betekent niet omdat u hier bent dat... Hoeveel weten in deze samenkomst dat er bijna 2 maal zoveel genezen zijn buiten in het gehoor als er hierboven genezen werden? Zeker, u weet het. Ziet u, een gebedskaart is eenvoudig om de mensen hierboven te krijgen, de Heilige Geest onder hen te krijgen, omdat u gewend bent het zo te doen. We hebben het nu zelfs niet nodig op dit moment. We kunnen de gebedskaarten weglaten, net zoals wij gisteravond deden. Gisteravond hadden wij helemaal geen gebedskaarten, de Heilige Geest ging uit onder hen die geen gebedskaarten hadden. En ik zag vele dingen waarover ik niets zei, omdat ik niet wist of het zo was of niet. Het bleef nog steeds duister over hen en ik liet het gewoon gaan. Ik wist het niet, het zou geen goed doen. En te roepen wat hij ook zegt is juist. Luister dus naar wat hij zei. Nu, zei u dat het J was? J, nummer 1? J, nummer 1. Wie heeft een gebedskaart, steek uw hand op. U moet zich vergissen, zoon, het moet iets... Oh, neem me niet kwalijk. Oh, het is helemaal achteraan tegen die muur. Kom hier naar boven, dame. Zij brengen deze gebedskaarten gewoon naar beneden. De jongens, of broeder Borders of Billy, de een, soms zij beide, mengen deze kaarten voor uw ogen door elkaar en geven u dan uw kaart wat u wilt. Wij weten het niet. Ze zijn gewoon, de een kan misschien nummer 5 hebben en de ander nummer 7. De een, deze nummer 15 en die nummer 29. En we weten het niet. En dan opnieuw, wanneer ik kom, wanneer het ook op mijn hart ligt, ongeacht waar het mee begint, roep ik hen gewoon vandaar af. Ik zeg dus dat ik soms tel hoeveel er in een rij zijn en deel het door degene op deze rij en krijg een antwoord. Ziet u? En dan als ik het niet doe, wel neem ik gewoon wat er het eerste in mijn gedachten komt. Wel, nummer 1, J, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6, 7, 8, 9 en 10. Laat hen komen, ziet u. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is goed. Dat is de manier. Kom gewoon. Wacht, 1 ging de andere kant op. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat is juist. Hier is het. 10. In orde. 11, 12, 13, 14, 15. Dat zijn er 5 meer. 1, 2, 3, 4, 5. Goed, dat is goed. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Ik zie er maar 4. Antwoorden 20. Noorden. Nu, we willen er niet te veel tegelijk laten staan. Als we nu met deze klaargekomen zijn en het is vroeg genoeg, zullen we er nog wat meer laten komen. Wilt u misschien roepen? Laten we er enkele meer proberen. Laten we er 5 meer proberen. 21 tot 25. In de J laten hen staan als u wilt. 21 tot en met 25. 1, 2, 3. Helemaal achteraan 4. 1, 2, 3, 4. Dat is 5. Oké. Okay. Laten we daar gewoon stoppen. Er zijn er 25 in de rij en zij vormen de rij hier beneden. Nu ga ik u een gunst vragen. Eén gunst. Wilt u mij uw onverdeelde aandacht geven voor de volgende 15, 16 minuten? Wilt u dat doen? En wilt u dit doen, uw hart openen? Herinner u nu wat ik gezegd heb, laat het niet over uw hoofd heen gaan, zoals water valt op de rug van een eend, zoals het oude gezegde is. Doe dat niet, overweeg dit, als ik u iets zeg dat niet in de schrift staat en een belofte voor dit uur, dan bent u verplicht om de manager hier te spreken en mij erover te komen vertellen. Dat is juist. Ik onderwijs niets dan wat in het woord staat. En als ik gewoon bij dat woord blijf, en als ik het op die manier zeg, en God, het is in de Bijbel, en als de engel des Heren mij iets vertelt dat niet in de Bijbel stond, zou het de engel des Heren niet zijn. Dat is juist. Hij heeft mij nooit één keer iets verteld dan wat in dat woord staat en u getuigt er mij van. Hij heeft nooit één ding gezegd uit honderden van duizenden en duizenden en de talen van de wereld dat één keer iets fout was of iets gezegd was dat niet gebeurde. Luister. Vraag de manager en diegene daar. Dit wat u allemaal hier ziet is de amateurkant ervan. Is dat juist, broeders? Wel, daarbuiten en buiten in het privéleven, waar hij zegt, ga naar deze plaats toe en bezoek dit, en dat dit zal gebeuren, zegt dat hier te plaatsen. Het gebeurt gewoon gedurig, heel de tijd, zie. Jaar in, jaar uit. De mensen in het gehoor zien slechts de kleine dingen. Maar nu, als u eerbiedig bent, nu is iedereen in deze gebedsrij die hier staat, een vreemdeling voor mij, steek uw hand op als u het bent. In orde. Hoeveel die daar zitten, weten dat ik niets over u weet. Steek uw hand op. Nu, dank u. Ik geef er niet om waar u bent, of u boven op het balkon zit, ginds tegen de muur, tot hier vooraan, waar u ook bent. Ik ben van plan, nu, dit is voor uw bestwil, dit is tot uw voordeel. Zie, dit is tot uw voordeel. Ik dacht dat het mijn kleinzoontje was die toen tot mij sprak, maar dat was het niet. Ik heb een kleinzoontje hier ergens binnen, vanavond heeft hij ongeveer die grote en ik dacht aan een kleine Paul. Hij zei altijd dat hij op het podium zou komen staan voor mijn prediker en hij is gewoon nog geen volle 2 jaar oud. En ik denk dat die kleine jongen naar zijn mama zoekt. Dus herinner u dat ik u probeer te helpen. Nu, God weet dat. Ik probeer u te helpen, zie. Nu kijk, ik wil dat u uw voordeel ermee doet als hij onder ons komt. Denk er nu aan de persoon van Jezus Christus die werkt in vlees zoals hij beloofde dat hij zou doen in de laatste dag. Velen weten dat hij dat beloofde. Net zoals dat daar ginds gebeurde te Sodom tot die engel met zijn rug omgedraaid stond en dat was God. Gelooft u dat het God was? Hoeveel geloven dat dit God was? Zeker was het God. De Bijbel zegt het en hij, Jezus, verwees ernaar. Merk nu op, nu u daar zonder gebedskaart. Ik wil dat u iets voor mij doet. Waar u ook bent, bedenk nu, deze dingen, let op wanneer het u zegt dat u genezen bent, wat het u zegt te doen, en let op wat het zegt, indien het u gewoon vertelt, dat is om uw geloof op te bouwen, en wanneer dan uw geloof tot een punt komt, strek dan u gewoon uit en accepteer God. Ik ben het niet, omdat de hemelse Vader weet, ik kijk deze hier langs, ik zie niet één persoon die ik ken, ik kan niet meer dan 2 of 3 mensen zien in het gehele gehoor die ik ken, en ik weet niet of ik nu precies kan zeggen of ik er 1 kan tonen. Ik weet dat Edmund Way hier enkele minuten geleden was, ik dacht dat ik hem zag en ik miste, als ik me niet vergis, zie ik echt iemand die ik ken. Zijn een man en zijn vrouw en een klein meisje, Fritsinger genaamd. Gins uit, oh ja, is dat zo? Bent u broeder Fritsinger? U zit een beetje in een kleine bocht waar. Dat zijn broeder en zussen Fritsinger. Van Ohio, vrienden van mij. En aan de buitenkant, daar achteraan, zit, is een... Zie ik aan deze kant, is een oude man die voortgaat in de leeftijd van 92 jaar oud. William Dow is zijn naam. Hij en zijn vrouw, zij is een verpleegster. William Dow uit Ohio, een zeer persoonlijke vriend van mij. Niet lang geleden had hij 91 jaar oud een volledige hartverlamming, hartaanval. En zijn vrouw belde mij op om onmiddellijk te komen. Daar hij precies toen stervende was. En oh, hij is zo'n boezemvriend voor mij geweest. Toen ik onderweg naar hem toe was om hem te ontmoeten, was ik bezorgd. En ik stopte en een van mijn wielen raakte uit balans. En ik sneed mijn band gewoon aan stukken. En ik ging een Texaco station binnen en nam wat benzine. Kwam toen naar buiten en ik keek ernaar. En ik kreeg op en zag broeder Douw door mijn kerk wandelen. En mijn hand schudde en ik zei: prijs de Heer. En ik keek om aan deze kant op. En hier kwam hij de straat af en schudde mijn hand. Ik ging naar hem toe en ik ontmoette zijn dokter. Een jonge Jood of een man van middelbare leeftijd. Joodse man. En ik zei: hoe is het met hem, dokter? Hij zei: hij heeft zelfs totaal geen kans gekregen. Hij ligt onder een zuurstoftent. Hij zal sterven. Bedenk dat hij 91 jaar oud is. Ik zei: ja, meneer. En hij zei: het is een volledige hartverlamming. Niets kan er gedaan worden. Hij zei: is het tijd om te gaan? En ik zei: ja, meneer. Maar nee, hij zal niet gaan. Dat is alles. Ik ging binnen, legde mijn hand onder de tent. Ik zei: broeder Douw, kunt u mij horen? Hij keek naar mij op. Nu werkelijk, van zijn naam is hij een Duitser, D-A-U-C-H, en ik spreek het gewoon Douw uit, ziet u. En ik legde mijn hand onder zijn tent en ik zei: hoort u mij, broeder Douw? Hij zei: ja. Ik zei: u gaat niet heen. Ik heb gezien dat u niet heen gaat. Een week later stond ik in mijn gemeente. En wie kwam er door de kerk aanwandelen? Niemand minder dan broeder Douw. Ik verliet de samenkomst en stak de rivier over naar een cafetaria om te eten. En toen ik uit de wagen kwam en de straat opwandelde, die kwam hier broeder Douw aan met uitgestoken hand. Die visioenen falen niet. En die man van 91 jaar oud volgt elke samenkomst en was in Californië. Zou u gewoon uw hand willen opsteken, broeder Douw, die daar zit, zodat de mensen zullen zien wat nu een echte soldaat is? Ja, zit daar precies. Ziet u, 91 jaar oud en volgt elke samenkomst. Wanneer ik in de tabernakel ben, rijdt hij elke dag honderden mijlen om mij een kleine preek te horen prediken. En gaat terug. God. Het zal licht zijn in de avondtijd. Ik zei onlangs toen ik tot hem sprak: wat kan ik voor u doen, broeder Douw? Gewoon één verzoek, broeder Branham. Wanneer hij komt, wil ik met hem meegaan. Amen. Zij wees niet bezorgd. Dat staat vast. Zeker. Nu, de man kwam binnen, werd gedoopt. Ook kwam binnen en ontving de doop van de Heilige Geest en alles. Gewoon een wonderbare dienstknecht van Christus. En nu ga ik iedereen vragen echt eerbiedig te zijn. Kijkt u deze kant op en bid. Nu, hoeveel leraars hier weten dat hij de hoge priester is, nu op dit moment, die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden? Wel, als hij dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer, en dezelfde hoge priester, zou hij op dezelfde wijze handelen. Alleen hij, zijn lichaam, is op de troon van God. Hoewel velen weten dat, het lichaam van Christus is op de troon van God. Maar hij gebruikt ons lichaam om zichzelf er doorheen te manifesteren, precies zoals hij beloofde te doen. De werken die ik doe, zult gij ook doen. Ik ga u vragen om stil te zitten, eerbiedig te zijn, op te letten, te bidden. Uw hemelse Vader, ik heb geprobeerd om gewoon zo eerbiedig te zijn als ik weet hoe erover te doen. Nu gewoon één woord van u, Heer. En mogen dan de stille, zachte stem komen door dit gehoor en zeggen: Ik ben het. Wees niet bevreesd. Sta toe, Vader. En ik draag mezelf op aan u met de boodschap die vanavond is gepredikt. Met uw woord om bevestigd te worden. U moet het niet doen, maar u zult het doen. Of u doet het echt omdat u het beloofde. Ik bid dat u dit zult toestaan in Jezus' naam. Amen. En iedereen is werkelijk eerbiedig. Gewoon echt eerbiedig. Hoe maakt u het? Nu zal ik u de schrift geven. Terwijl wij voortgaan, of de Heer het doet, weet ik niet. Maar hier, en ik heb op zo'n wijze gepredikt, dat ziet u, dat is een soort van zalving. En dit is een andere soort zalving, dat is gewoon een zegening. Dit is slechts één ding, neemt het gewoon het leven regelrecht uit u weg. Nu de dame staat hier, ik heb haar nooit in mijn leven gezien. Zijn we vreemdelingen? Ik geloof dat u een poosje geleden zei dat ik u niet kende. God kent u, hij kent mij. Weet u dat waarvoor wij hier nu staan, wij zullen moeten verantwoorden op de dag des oordeels? U weet dat. U weet dat God ons ervoor zal laten antwoorden daarboven voor wat wij nu doen? Ik zei dat met een bedoeling. Nu, als de Heer Jezus mij zal openbaren wat u doet, wat er in uw gedachten is, of iets dergelijks, zou u het geloven? U zou dat moeten geloven, nietwaar? Zou u het daar geloven, uw toehoorders? Nu staan wij net eender zoals de vrouw bij de bron en onze Heer. Een man en een vrouw die elkaar voor de eerste maal ontmoeten. Zie? Hier zijn wij, elkaar ontmoetend. Dat is Johannes, het vierde hoofdstuk. Nu, als de Heilige Geest zal zeggen of u hier bent voor iemand anders, of u ziek bent, of het huiselijke moeilijkheden zijn, of het financiële moeilijkheden zijn, of wat het ook is, ik heb geen idee, maar hij wel. Maar hij kan de gedachten onderscheiden die in uw hart zijn. Hij is het woord, ik kan het niet, ik ben een man. U bent gewoon wat nerveus en dat is de reden dat ik dit doe, ziet u? Dit is een van uw moeilijkheden, nervositeit. Dat is juist. En u hebt ook suikerziekte. Dat is iets anders wat er verkeerd met u is. Dat is juist. Complicaties en vele dingen zijn gewoon verkeerd. Is dat juist? Als dat juist is, steek uw hand op. Zie? Gelooft u dat hij u zal genezen? U gelooft. Nu, uw nervositeit wordt veroorzaakt door uw leeftijd, zie. Maar nu zal dat u allemaal verlaten. En ik geloof dat wij door geloof naar Calvary zullen gaan en een bloedtransfusie krijgen. Nu, dat is gewoon precies wat hij deed. Hij vertelde de vrouw bij de bron wat haar moeilijkheid was. Die van haar was te veel echtgenoten. De uwe was, denk ik, nervositeit en twee of drie meer dingen meer die verkeerd met u waren. Dat is juist niet waar, dat is hetzelfde. Nu, toen hij naar Simon kwam, zei hij hem wie hij was. Gelooft u dat God mij kan vertellen wat uw naam is? Zou het u meer doen geloven? Zal het dat? Mevrouw Strong. Stout. Zou u geloven? Ga en geloof. En u, het is allemaal voorbij. Zie, kom. Gelooft u? Ik ben ook een vreemde voor u. Ik ken u niet. God kent u. Gelooft u dat hij mij kan openbaren wat uw moeite is? Als hij het doet, dan zij de Heere God gezegend. Is dat waar? Nu, u moet niet bezorgd zijn, zie. Dat is hij, datgene wat u voelt. In orde. U leidt ook aan een nerveuze conditie, geestelijk nerveus. U raakt makkelijk verscheurd. En u leidt aan een blaaskwaal, iets verkeerd met de lever. En u hebt een bloedarmoede. De broeder, dat is juist. U hebt iets, het blijft doorgaan, er is een man die hier verschijnt. Gelooft u dat God u kan genezen? Ook uw man kan genezen? Hem gezond maken? Denkt u dat de maagkwal zal verdwijnen en dat hij in orde zal zijn? Daar leidt hij aan. Ga uw handen op hem leggen en zeg hem al dus en het zal hem verlaten. Ik ben een vreemde voor u. De Heer kent ons beiden, nietwaar? Gelooft u dat God u gezond zal kan maken? Als de Heer Jezus mij de zaak zal openbaren die er in uw hart is, gelooft u dat hij u gezond zal maken? U had een kwaal. Als u kreeg een galblaaskwaal eerst. En een ander ding is dat het veroorzaakte dat uw blaas in een verzweerde toestand was. Maar dat zei uw arts. Nu, een ander ding is dat men u daarvoor wil opereren. Dat is precies juist, is dat niet waar? Gelooft u dat hij daaraan voorbij kan gaan? U denkt dat uw geloof in hem is? U weet dat ik het niet ben die dat doet. Gelooft u? In orde. Ga en zoals u geloofd hebt, zo wordt het aan u gedaan. We zijn vreemden voor elkaar, veronderstel ik. De Heere God kent ons beiden. Gelooft u dat hij in staat is mij de dingen te openbaren die u zouden helpen? U gelooft dat hij het zal doen. Ik zeg dat positief, dat is erg goed. Dat is erg fijn. Nu, u hebt vele dingen die er verkeerd met u zijn. Zoveel complicaties en dergelijke. En de hoest eender. En u kunt er niet overheen komen. En u bent echt nerveus en dat is juist. En dan heb je een last op uw hart. En die last is voor iemand. En dat is uw zoon. En hij heeft een moeilijkheid, wat gezinsmoeilijkheden. Hij en zijn vrouw twisten altijd en gaan daar maar mee door. En u bent er bezwaard over, dat is juist. Nu, u gelooft met uw hele hart. En het zal allemaal opklaren en normaal zijn. Geloof nu, de Heere zegen u. En hoe maakt u het, meneer? Ik ben een vreemde voor u. En u bent een vreemde voor mij, bedoel ik. Het is begonnen, de visioenen die ik nu zie. Het lijkt of het hele huis gewoon licht begint te worden. Zoals een soort wervelend iets dat rondgaat, zie. Maar gelooft u dat de Heer Jezus mij zou kunnen openbaren waarvoor u hier staat? Gelooft u dat Hij dat zou willen doen? Ik geloof dat ook. Ik spreek gewoon tot u om met uw geest contact te krijgen. Dat is precies waarvoor ik het doe. Zie, ik ken u niet. Dus moet het iets buiten mij zijn wat het doet. Ik moet mezelf gewoon zo volledig uit de weg krijgen totdat Hij het zelf doet. Begrijpt u? Nu. Ten eerste leidt u aan een verschrikkelijke nerveuze toestand. En deze nerveuze conditie is er al gedurende enige tijd. Dat is juist. En die nerveuze conditie heeft veroorzaakt dat u ook een hoge bloeddruk hebt. En u hebt een beroerte gehad. Zo is het. U bent of een predikant geweest, of u bent een prediker. U bent het. Nu, u bent een prediker. Ik zag u achter de kansel staan. Heb dan geloof in God en die nervositeit zal u verlaten. Alle predikers hebben dat. U zult in orde komen, ga terug naar uw kansel en gehoorzaam God en blijf trouw aan het woord. Jezus Christus. Gelooft u dat uw rugkwaal u verliet? U die in die stoel zit, gelooft u het? In orde, meneer. Blijf dan gewoon voortbewegen en zeg dank u, Heer Jezus. Kom, dame. Hoe maakt u het? U gelooft dat ik zijn dienstknecht ben? In orde. Gelooft u dat die dameskwaal, vrouwenkwaal u zal verlaten? Gelooft dat? Ga dan voort en zeg, dank u, Heer. Nierkwaal, rugkwaal in uw rug. Gelooft u dat God u zal genezen en u daarvan gezond zal maken? Gelooft u dat Hij u gezond zal maken? In orde. Neem het mee naar huis. U bent gezond. Kom, dame. Ik ben een vreemde voor u. Als ik helemaal niets tegen u zei, zou u willen geloven dat de tegenwoordigheid van God hier is om de zieke te genezen? Zou u dat willen? Wel, zou u geloven dat uw maagkwaal... Ik heb het u gezegd, ziet u. Het is weg. Amen. Hoe maakt u het, meneer? God leeft in het hart. En uw hart werd hier kort tevoren getoond in een slechte toestand. Gelooft u dat Hij het in orde zal maken? Ga uw weg en geloof het. God zegen u, u gelooft het en Hij zal het in orde brengen. U bent nerveus en het veroorzaakt dat u een maagkwaal hebt, een maagsfeer. Het veroorzaakt uw lasten na het eten. Gelooft u dat het nu allemaal weg is? Ga uzelf iets te eten halen. Amen. Een beetje moeilijk voor u om op te staan. Uw rug heeft u zo erg gekweld. Het zal u niet meer lastigvallen als u het zult geloven. Zult u geloven in orde? Ga voort en mogen de Heer Jezus u volledig gezond maken. Waar bent u zo nerveus over? Ga gewoon voort en zeggen, ik zal het niet meer nerveus zijn en u zult het niet zijn. Het is voorbij, in orde, meneer. Kom, dame. Nu. De Ethiopische vrouw en blanke man, gewoon precies zoals iets dergelijks in die dag, Jezus ontmoette. Men had een rassenscheiding zoals men vroeger in het zuiden had, maar zij hebben het niet meer. Jezus liet hun weten dat alle mensen Gods mensen waren. Er was geen verschil, ziet u, of zij Jood of Samaritaan waren. Nu. Als God u niet helpt, zal die gewrichtsontsteking u zeer spoedig kreupel maken. Maar gelooft u dat Hij u zal helpen u gezond maken, net zoals de vrouw deed? Ga uw weg en zeg uw mensen welke grote dingen God voor u gedaan heeft. In orde? Nu, er is een chirurg gereed om met een mes te bewegen. Even een ogenblik. Het was deze vrouw niet. Ogenblikje nu, iedereen eerbiedig nu. Het is Satan die iets probeerde te doen. Hier is het. Tumor. Tumor. U beiden. Dat is juist. U had tumor, zij heeft tumor en die duivels riepen om hulp van elkaar. Maar de Heilige Geest schreeuwt ook. Wie zult u geloven? Hem? In orde. Sta op van dat veldbad, dame. Sta op van die brancard. Sta op daarvan en geloof. Ga, geloof hem nu. Amen. Gelooft u? Alle dingen zijn mogelijk. Gelooft u? Hoe is het met u in de zaal? Laten we nu direct op onze voeten gaan staan. Nu is het tijd om het te doen. Laat ieder persoon hier binnen. Laat ieder nu direct op zijn voeten gaan staan. Geef God lofprijs. Steek uw handen omhoog. Dank u, Heere Jezus. Wij prijzen u voor uw grootheid en uw genezing van de zieken.